Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis. Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.
Van harte welkom, beste luisteraars, in het programma Catechismus. U kan vandaag verder luisteren naar de catechese-reeks over de geloofsbelijdenis aan de hand van de Catechismus van de Rooms-Katholieke Kerk, u gebracht door priester Pierre-François. We laten hem graag aan het woord.
Een eigenschap van het geloof van de katholieken is dat we niet alleen maar zeggen ik geloof, maar ook ik beken me tot wat wij geloven. Kijk niet naar mijn zonde, maar naar het geloof van uw kerk. En dat maakt het noodzakelijk, dit feit maakt het noodzakelijk dat we ons moeten terugvinden in het beleiden van iets objectiefs dat we kunnen delen, en dat zijn de geloofsbelijdenissen. Dat is wat we gaan zien vandaag, de geloofsbelijdenissen en het geloof in God. Voor andere keer gaan we het laten, het geloof in God de Vader en dan de Zoon en dan de Heilige Geest. Vandaag dus geloofsbelijdenissen en geloof in God in het algemeen. Nog niet eens de Vader, eerste persoon van de drie eenheid. Wel, het geloof heeft altijd een gemeenschappelijke taal gehanteerd. Je ziet het al in de oudste formuleringen vinden we in de brief aan de Romeinen, aan de Corinthiërs, een aantal formules van welke we al kunnen weten. Dit zijn dingen die de christenen van buiten leerden om op een heel spontane en natuurlijke manier en ook heel beknopt het geloof uit te drukken. En beetje bij beetje is men een soort verzameling gaan maken van die korte formules. Jezus is gestorven volgens de schriften, is verrezen volgens de schriften enzovoort. Men is dat gaan organiseren, dus een organisch geheel van te gaan maken met een geloofsbelijdenis. Wat houdt een geloofsbelijdenis in? De heilige Cyrillus van Jeruzalem, een grote catecheet. Hij was een kerkvader die bekend is voor zijn mystagogische catechesen. Wel, hij zegt, een geloofsbelijdenis is niet opgesteld volgens een idee van mensen. De hele schrift is het belangrijkste bijeengebracht als een samenvatting van de geloofsleer. Een mosterdzaadje bevat veel takken. In een kleine kiem, en zo balt de geloofsbelijdenis in weinig woorden het hele geloofsgoed van het Oude en het Nieuwe Testament samen. Er is een andere naam om te spreken over geloofsbelijdenissen. Dat is het eerste Latijnse woord waarmee de meeste van die beginnen, namelijk credo. Credo betekent ik geloof. Men zegt soms ook geloofsbelijdenis of geloofssymbola. Het Griekse woord symbolon of symbolon duidt eigenlijk de helft van een gebroken voorwerp aan, bijvoorbeeld een zegel of een steen. En men bood dat aan als teken van herkenning. Nu op computers moet je soms authentificeren om toegang te krijgen tot bepaalde informatie die op het netwerk staat. En dat gebeurt aan de hand van een bepaalde sleutel, waarvan een deel van die informatie zit op de verre computer en een andere deel op jouw eigen apparaat. En die twee stukken moeten in elkaar klikken. En dan weet men, we weten wie het is. Dit is geauthentificeerd. Wel, een symbolon was dus een voorwerp dat ons hielp, dat bepaalde mensen hielpen om zich te legitimeren. Dus ze toonden die halve steen of dat halve voorwerp met een breuk aan de andere persoon die het andere deel had. En als die twee stukken in elkaar klikten of pasten, dan wist men, die persoon is te vertrouwen, dat is de persoon met wie ik moest spreken. Wel, symbolon duidt vervolgens dus ten eerste een herkenningspunt, ten tweede, en dat is een evolutie, een verzameling aan, een collectie of een samenvatting van dingen die een betekenis hebben. Wel, de geloofsbelijdenis is de bundeling van de belangrijkste geloofswaarheden. En daarom is een geloofsbelijdenis het eerste en fundamentele referentiepunt van een catechetische van een catechese. Sinds de eerste christenen, wanneer men het geloof moet uitleggen, heeft men de 12 artikels van het geloof van de apostelen gebruikt. Eigenlijk waren er verschillende delen. De 12 artikels van het geloof, de 10 geboden, de 7 sacramenten en het gebed van het Onze Vader. En nu nog altijd volgen wij die structuur in een goede catechese die bedoeld is om kennis over te dragen. Er zijn andere mensen die zeggen dat de inhoud van de openbaring niet van belang is, maar wat wij ervan maken, die duiden dan op naar te verwijzen naar een concept dat is existentiële catechese, maar dat is niet het doorgeven van een openbaring van God, het is gewoon het delen van een persoonlijke ervaring om andere mensen daarmee eventueel te verrijken, zoals kan het dienen als wederzijdse verrijking, maar dat blijft dan ideeën van mensen. Dat is niet het oorspronkelijke idee bij de christenen. Bij de mensen die geloven in de openbaring is het geloofsbelijdenis een samenvatting van een geopenbaarde waarheid die van God komt. De geloofsbelijdenis bestaat uit meerdere delen. In het eerste deel zegt de Romeinse catechisme, namelijk die van het Concilie van Trente, wordt de eerste goddelijke persoon en het wonderbare werk van de schepping behandeld. Ik geloof in God de Vader, Schepper. In het tweede deel, de tweede goddelijke persoon en het mysterie van de verlossing van mensen. Christus, Zoon van God, Redder van de mensen. In het derde deel, de derde goddelijke persoon, beginsel en bron van onze heiliging. Dus dat is de structuur van de meeste geloofsbelijdenissen. In elk geval de twee hoofdzakelijk die we gaan uitleggen. Er zijn andere geloofsbelijdenissen. Bijvoorbeeld, men schrijft aan de heilige Athanasius toe een belijdenis die heet Quicumque. Al weten we ongeveer met zeggen dat hij het niet is die het geschreven heeft, maar toch dat echt geloof van de kerk is. Dan zijn er geloofsbelijdenissen van bepaalde concilies geweest. Concilie van Toledo, van Lateranen, van Lyon, van Trente. Of bepaalde pausen hebben ook een geloofsbelijdenis geschreven, zoals de Fides Damasi of het Credo van het Volk van God van Paulus VI. Geen enkele van die geloofsbelijdenissen kan beschouwd worden als achterhaald en nutteloos. Maar er zijn wel twee geloofsbelijdenissen die een bijzondere plaats innemen in het geloof van de kerk. En dat is de geloofsbelijdenissen van de apostelen en de geloofsbelijdenis van Nicea Constantinopel. De eerste, die van de apostelen wordt zo genoemd omdat zij terecht als de getrouwe samenvatting is van het geloof die door de apostelen gepredikt werd. Het is ook de oudste die we hebben en als dusdanig gebruikt wordt als geloofsbelijdenis. Ze heeft een heel grote autoriteit. De heilige Ambrosius zegt, dit is de geloofsbelijdenis die de kerk van Rome bewaart, waar Petrus, de eerste van de apostelen, zetelde en waar hij de gemeenschappelijke verwoording gebracht heeft. Deze belijdenis wordt ook soms de korte credo genoemd. Dan hebben we een langere credo, en dat is wat af en toe is in de mis wordt voorgedragen en zelfs gezongen. Dat is de geloofsbelijdenis van Nicea Constantinopel. Er zijn twee concilies. Het concilie van Nicea in 325, vierde eeuw dus, en het concilie van Constantinopel. Grofweg mag men zeggen dat het concilie van Nicea het eerste deel en het tweede deel heeft geproduceerd. Ik geloof in God de Vader en ik geloof in God de Zoon. En het concilie van Constantinopel voegt daaraan, ik geloof in de Heilige Geest en ook alles wat te maken heeft met de kerk en de manier waarop de kerk geheiligd wordt, dankzij de derde persoon van de drie eenheid. Dat is ook hetgeen dat wij zingen als wij bijvoorbeeld in een Gregoriaans koor zingen en dat we Credo in unum Deum horen, met die fameuze zin et unam, sanctam, catholicam, et apostolicam, ecclesiam. Dat is de geloofsbelijdenis van Nicea in Constantinopel. Wel, die geloofsbelijdenis van Nicea Constantinopel is een beetje meer expliciet en nader uitgewerkt ten opzichte van het symbool van de apostelen. Laat ons nu inzoomen in die geloofsbelijdenis op het eerste dat we erin zeggen, ik geloof in God de Vader. En voordat we gaan spreken over de Vader, laten we inzoomen in ik geloof in God. Ik geloof in God, dat is de eerste bevestiging van de geloofsbelijdenis. Het is ook het meest fundamentele. Heel de geloofsbelijdenis spreekt over God natuurlijk. En zelfs wanneer ze over de mens en de wereld spreekt. Maar ze doet het altijd in verband met God. De artikelen van het credo hangen alle af van het eerste artikel. Trouwens, in de 10 geboden is het ook zo. Je gelooft als eerste gebod in God en de 9 andere geboden zijn het gevolg daarvan. Dus het eerste artikel zegt dat we moeten geloven in God. En de anderen zeggen, of leg dat nader uit. Men zegt niet enkel ik geloof in God, maar we zeggen zelf, volgens de versies, ik geloof in één God. Credo in unum Deum, Patrem omnipotens enzovoort. Ik geloof in één God. Het is evident dat de God waarover wij spreken bij de christen, dat is de God van het monotheïsme. Een God die misschien wel is waar uit 3 personen bestaan, maar toch is het een unieke God. Er is geen concurrentie of clash tussen de verschillende goden die met elkaar in concurrentie komen, maar één God die alles heeft geschapen en als enige God ook door ons geloof wordt onderwezen. Wat moeten we dan denken als we een dialoog hebben met mensen die geloven in een andere God, bijvoorbeeld de moslims? Wel, het is heel simpel. We geloven in één enkele God. Er is geen plaats voor twee goden, met als gevolg dat we, zonder het te willen, of zonder het te weten, dat we eigenlijk in dezelfde God geloven als alle mensen die in God geloven, dus ook de moslims. Ja, maar toch zijn er verschillen. Natuurlijk, natuurlijk dat er verschillen zijn. Maar er is maar één schepper. En als we beleiden dat God de schepper is, en zij ook, dan spreken we over diezelfde God. Misschien is er aan een of andere kant een foutieve interpretatie, een onvolmaakte kennis van die ene God. Dat kan natuurlijk gebeuren. Maar het is maar één God. Dit moet duidelijk zijn. Dat betekent ook dat wij soms gewettigd zijn om samen met anders gelovige mensen toch te pleiten voor de rechten van en de vrijheid van godsdienst bijvoorbeeld, hè, dat de seculiere staat ons ruimte geeft om ons geloof te kunnen beleiden. God is uniek, er is maar één God. En dat is ook wat het christelijk geloof beleidt. Bij de eerste openbaring van God, ten tijde van het volk van Israël, was de bekoring om polytheïst te zijn, heel groot. Een polytheïst is iemand die gelooft in verschillende goden. Een god van het water, een god van het vuur, een god van het leven, een god van dit, een god van dat. En in zo'n kader moesten de mensen een stelletje goden kiezen en volgens de behoeftes die ze toen hadden, één of andere van die goden aanroepen. Bij ons is het anders. Wij hebben maar één God. En die trouwens alles doet. En daarom heeft God bij de 10 geboden gezegd: luister, Israël, Yahweh is onze God, Yahweh alleen. Gij moet Yahweh, uw God, beminnen met heel uw hart, met heel uw ziel en met al uw krachten. Dit komt uit het boek Deuteronomium, hoofdstuk 6. Dus God roept door de profeten Israël en alle naties op tot hem, de enige God, ons te wenden. Wend u tot mij en laat u redden. Gij uit hoeken der aarde, want ik ben God en niemand anders. Voor mij zal iedere knie zich buigen, bij mij zal zweren iedere tong, Yahweh alleen, zal men zeggen, beschikt over zegen en kracht. Jezus zelf bevestigt dat God de enige Heer is en dat men hem moet beminnen met geheel zijn hart, geheel zijn ziel, geheel zijn verstand en geheel zijn kracht. Het is een absolute God. Het is niet een element meer in de decoratie van onze omgeving. Nee, nee, nee. Hij is de grond en de kern en het doel van alles. Wij geloven vast en verklaren eenvoudig dat er één ware God is, eeuwig, onmetelijk groot en onveranderlijk. Onbegrijpelijk, almachtig en onuitsprekelijk, Vader, Zoon en Heilige Geest, 3 personen, maar één wezen, één substantie, dat wil zeggen, één enkelvoudige natuur. Wat is het woord natuur hier? Natuur betekent gewoon wat het is. Als men nu vraagt, wat is de natuur? De natuur is wat antwoordt aan de vraag wat. Je ziet een boom, wat is de natuur van dat wezen dat voor ons staat? Het is een boom. Wat is het? Een boom. Dat is de natuur. Ik zeg het, want tegenwoordig hebben meer de neiging om te spreken over natuur wanneer er geen kunstmatige producten aan te pas komen. Maar de filosofische oorspronkelijke betekenis van het woord natuur is wat het is, het wat. Wie zegt welke persoon je bent, wat zegt welke natuur je hebt. Thank you. Wat doet God om zich te openbaren? Hij zegt natuurlijk, ik ben de enige God, en hij geeft ook zijn naam te kennen. En dat was ook een heel groot keerpunt in de geschiedenis van de openbaring. Dat is dat God eindelijk eens een naam heeft gegeven aan wie hij was, en een heel abstracte, een heel diepe naam. Dat is gebeurd ten tijde van Mozes. Ik ga eerst enkele andere dingen zeggen die God over zichzelf heeft gezegd. Bijvoorbeeld dat hij de levende God is. Het is ook een interessant begrip. Ik kan ons daar vragen, waarom gaat God zeggen dat hij de levende God is? Omdat bepaalde godsdiensten zo'n God hadden die ze herleiden tot een standbeeld of dergelijke dingen. Ze hebben eerder de neiging om te zeggen dat God een soort superinteressant voorwerp is, maar niet echt iets op zich. En daarom vonden de vrome Israëlieten, wou God de profeten laten spreken over ik ben de levende God. Zo is het bijvoorbeeld in het boek Exodus, hoofdstuk 3, vers 6. Ik ben de God van uw vader, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. In die citaat. God is de God van de vaderen. Hij die de aartsvaders geroepen had en op hun omzwervingen geleid. Hij is de getrouw en medelijdende God die zich hen in zijn belofte herinnert. Hij komt om hun afstammelingen uit de slavernij te bevrijden. Hij is de God die boven ruimte en tijd uit dit kan en wil en die zijn almacht over de verwezenlijking van dit heilsplan zal aanwenden. Maar dan komt er een naam die nog veel dieper is. Dat is, en ik ga het lezen uit het boek Exodus uit hoofdstuk 3, bij de verschijning van God in de braamstruik. Mozes zegt tot God, maar als ik nu bij de Israëlieten kom en hun zeg de God van uw vaderen zendt mij tot u, en zij vragen, hoe is zijn naam? Wat moet ik dan antwoorden? God zegt tot Mozes, ik ben die is. En hij zegt, dit moet je de Israëlieten zeggen. Hij is, zendt mij tot u. Dit is mijn naam voor altijd. Zo moet men mij aanspreken alle geslachten door. Ik ben die is. Die mysterieuze naam van God, ik ben die is, wordt in het Hebreeuws geschreven met vier medeklinkers. Je moet weten dat de klinkers later zijn gekomen in de handschrift van de van veel volkeren, waaronder ook die van de Joden. En dus dat men in het begin, wanneer men sprak, enkel behoefte had aan de medeklinkers. En die medeklinkers zijn YHWH. Yahweh. Dat is eigenlijk ik ben die ben in het Hebreeuws. Deze vier letters worden zo heilig beschouwd door de Joden dat ze niet willen dat we die zomaar uitspreken. Dus wees voorzichtig, als je met Joden mensen spreekt, spreek u niet over Yahweh, want ze behouden het uitspreken van die naam aan heel plechtige gelegenheden. Maar bon, Jezus heeft blijkbaar ons genoeg gegevens gegeven om ons christenen te doen afwijken van het oude gebruik. De bekoring is heel groot in de moderne filosofie om te zeggen dat het werkwoord zijn, dat dat geen enkele predicamentele waarde heeft. Het is Kant die daarmee begonnen is. Voor hun is zijn hetzelfde als een koppelteken. Ik ben Pierre. Dus ben is gewoon een koppelteken tussen ik en de voornaam die ik gebruik. En ze zeggen, dat koppelteken, dat begrip zijn, heeft geen enkele inhoud. Het is gewoon een relatie, een predicament. Dat is een probleem, want heel de klassieke filosofie is gebouwd op een filosofie waarin het zijn de kern was van de dingen. Het zijn. En God was dan het zijn zelf, ipse, esse, subsistens. Wie in de lijn van de filosofie van Kant, Hegel en hun opvolgers zich situeert, zeg maar bijna heel het westers denken, dat een beetje ontworteld is van zijn aristotelische en platonische en thomistische wortels, die zijn niet meer in staat om daar iets mee te maken. Hij die is, dat zegt hun niks. Want ze zeggen, als je hebt gezegd ik ben, heb je nog niks gezegd. Je moet zeggen, ik ben moe, ik ben blij, ik ben droevig, ik ben rijk, ik ben arm, ik ben gezond, ik ben ziek. Dat is voor hun nuttig. Maar zeggen, ik ben zonder meer, ze zeggen, dat brengt mij niks. Wat niet waar is, want wij weten dat onze waardigheid komt, niet door wat wij doen en maken, maar door het feit dat we zijn, punt. Dat we een ziel hebben, punt. Dus voor ons Christus die zijnsleer veel belangrijker dan wat wij zouden kunnen denken op het eerste zicht. Ik weet dat ik hier mij distancieer van een hele theologische school die heel veel succes heeft gehad, vooral in Duitsland, maar ook heel veel in deze streken, waarin men eigenlijk probeert het geloof opnieuw te formuleren zonder die oude begrippen zoals het zijn. Ik blijf ervan overtuigd dat we veel miserie zouden vermijden, moesten we meer belang geven aan wat we echt zijn, meer dan wat we doen of hoe ons moeten gedragen. Dus God zegt, ik ben die is, daarmee zegt hij alles en zegt hij ook niks. Maar hij is ook een verborgen God. We moeten begrijpen dat God zo groot is dat je hem niet kunt zien in een oogwenk. En daarom is het ook zo dat men gerust mag zeggen dat onze God een verborgen God is. Dat is geen gebrek aan respect, want dat is wat de Heer doet met ons. Hij laat zich kennen, maar hij verbergt zich ook. Nu is het zo dat God besloten heeft om via de openbaring een einde te maken aan het feit dat zijn naam zo geheimzinnig klinkt. Het is ook zo dat het goed is dat de mens een kleinheid ontdekt tegenover de mysterievolle aanwezigheid van God in de schepping en in ons midden. De profeet Jesaja, die bevond zich ineens in een toestand van grote helderheid en hij wist dat hij in aanwezigheid van God was. En Ten opzichte van de heerlijkheid van de driemaal heilige God roept hij uit, wee mij, ik ben verloren, ik ben een mens met onreine lippen. Bij het zien van de goddelijke tekenen is het altijd zo dat er een reactie is van willen vluchten. Petrus zei hetzelfde, Heer, ga van mij weg, want ik ben een zondaar. Maar omdat God heilig is, kan hij de mens vergeven die tegenover hem erkent dat hij een zondaar is. Nee, zegt God, ik zal mijn vlammende toorn toch niet koelen, want ik ben God, ik ben geen mens. Ik ben de heilige in uw midden. Uit respect voor de heiligheid van de naam van God, spreekt het volk Israël de naam van God niet uit. En bij het lezen van de heilige schrift wordt de geopenbaarde naam door de goddelijke benaming Heer vervangen. Dus in plaats van God zeggen ze Heer. En dat betekent in het Grieks Adonai, sorry, in het Hebreeuws Adonai en Kyrios in het Grieks. Dat legt trouwens uit hoe het komt dat bepaalde mensen spreken van Jehovah. Jehovah is gewoon de medeklinkers van Yahvé met de klinkers van Adonai. Omdat die naam nu werd uitgesproken, maar iets anders in de plaats werd gezegd, kwamen de leestekens die overeenkwamen met de klinkers die later verschenen zijn in de geschriften van de Bijbel, wel die fonetische tekens om te weten welke klinkers men moet uitspreken, waren niet van de vier letters die daar stonden. Jod, het, wauw, het, maar het was die van de Heer, Adonai. Onze God is een God van barmhartigheid en mededogen. Ons probleem is de zonde. En de zonde maakt die verhouding met God moeilijk. En God aanvaardt uit liefde dat hij gaat trekken te midden van een ontrouw volk. Ik ga hier lezen uit de Catechismus van de Katholieke Kerk hoe Mozes omgaat met God. Aan Mozes die vraagt zijn heerlijkheid te zien, geeft God ten antwoord, ik zal in mijn luister aan u voorbij gaan en in uw bijzijn de naam Yahvé uitroepen. Exodus, hoofdstuk 33. En de Heer gaat aan Mozes voorbij en roept uit, Yahvé, Yahvé, Yahvé is een barmhartige en medelijdende God, langmoedig, groot in liefde en trouw. Exodus 34. Mozes beleidt dan dat de Heer als een God die vergeeft. Hoe dikwijls is het niet zo in ons geloof dat we de behoefte voelen om te zeggen, God redt ons. God is de redder. God is barmhartig. Nu wens ik nog een beetje te zeggen dat God alleen is. Wij zijn eigenlijk door deelname aan het wezen van God. Men zegt soms, wij zijn per participatie. Ons wezen is een tijdelijke deelname aan het eeuwig wezen van God. God is de enige die is per essentie. Dat betekent, God kan niet niet zijn. Wij zouden kunnen niet zijn. De dag dat we vernietigd worden, zijn we niet meer. En voordat we ontstonden, waren we nog niet. Bij God is het feit dat hij is, de acte van zijn, altijd waar. God kan niet niet zijn. Enkel God is en is het volledig en altijd. We zijn alleen maar in de mate dat we een beetje deelnemen aan die eeuwigheid van God. Welke eigenschappen kunnen wij geven aan die God die zo'n onpersoonlijke naam heeft als die is? En wel, waarheid en liefde. Laat ons beginnen met de waarheid. God is waarachtig. Er zijn talrijke plaatsen in de Bijbel waarin men vertelt dat God de waarachtige is. De psalmen bijvoorbeeld, ik lees hier uit psalm 119, uw woord berust op betrouwbaarheid en eeuwig is wat gij rechtvaardig bepaalt. In het tweede boek Samuel, wel nu dan, Heer Yahvé, gij zijt God en uw woorden zijn betrouwbaar. God is de waarheid zelf. De woorden van God kunnen dus niet bedriegen. Ze zijn zelfs de oorzaak van de waarheid. Bij ons mensen moeten we opletten als we iets zeggen. Het moet echt zo zijn om het te kunnen zijn, om het te kunnen zeggen. Ik wil graag elke dag zeggen, vandaag is er zon. Er zijn bepaalde dagen dat de zon heel ver verstopt is boven de wolken, hè? Men ziet hem niet. Dan zou het een beetje pretentieus zijn te zeggen, er is zon. Wel, met God is het omgekeerd. Hij moet niet opletten dat zijn woorden overeenkomen met de realiteit. De realiteit past zich aan de woorden van God. En als God zegt, het licht moet zijn, wel, dan is er licht. Maar dat is een macht die enkel God toekomt. Als God spreekt, wat hij zegt, wordt waarheid. Daarom is het ook zo dat een groot deel van de openbaring erin bestaat dat God zijn waarheid communiceert via de Heilige Schrift. En Jezus, toen hij mens is geworden, is gekomen om te zeggen, ik citeer met zijn eigen woorden, om getuigenis af te leggen van de waarheid. Dus God is waarheid. Het heeft meer te maken met ons verstand, want ons verstand gaat op zoek naar de waarheid. Maar God is ook liefde. Het heeft te maken met ons hart, met onze wil. Wij willen het goede. En wel, die God is de verzadiging van al hetgene waar we naar verlangen. God heeft een bijzondere liefde voor zijn volk Israël. En hij vergelijkt dat met de liefde van een vader voor zijn zoon. Bij de profeet Hosea bijvoorbeeld, hoofdstuk 11, vers 1, zien we dat de liefde van God vergeleken wordt met de liefde van een vader voor zijn zoon. Ja. Die liefde is sterker dan de liefde van een moeder voor haar kinderen. En God bemint, zo zeggen andere plaatsen in de Heilige Schrift, zijn volk meer dan een echtgenoot, zijn echtgenoot of zijn liefde, zijn geliefde. Het gaat zelfs zover dat wanneer wij mensen zondigen, we zijn eigenlijk ontrouw. En God blijft altijd zijn ontrouwe liefde terughalen om die terug te heiligen. De liefde van God, zegt men ook, is eeuwig. Het is de eeuwige liefde. En ik citeerde de profeet Jesaja bijvoorbeeld. Al wijken de bergen en wankelen de heuvels, mijn trouw wijkt niet van u, zegt de Heilige Schrift. De Heilige Johannes gaat nog een stap verder wanneer hij in zijn inleiding van zijn evangelie en in zijn brieven zegt, God is liefde. Het wezen zelf van God is liefde. Het is interessant dat we daar beseffen dat God inderdaad liefde is. Wanneer Jezus zal terugkomen op het einde van de tijden, gaat hij dat herstellen. En zullen we ten diepste duiken in dat mysterie van de manier waarop God van ons houdt. Hij zelf, God, is een eeuwige uitwisseling van liefde. Vader, Zoon en Heilige Geest, die goddelijke persoon, gaan met elkaar om. En hij heeft ons voorbestemd om aan die uitwisseling tussen die personen ook deel aan te nemen. Voordat we dit stukje gaan besluiten, wil ik nog één ding zeggen over het feit dat het geloof in de ene God heeft geweldige gevolgen. Want wanneer wij in hem geloven, met heel ons wezen, kunnen we zeggen dat we Gods grootheid en majesteit kennen. Maar dat brengt ons ook tot het leven in dankzegging. En tenslotte nog, dat wie op die manier in God gelooft, handelt naar Gods beeld en gelijkenis dat in ons is, en de eenheid en de echte waardigheid van alle mensen leert kennen. Want iedereen is geschapen naar het wil van God. Wie zich verdiept in liefde van God, gaat ook zich moeten verdiepen in het feit dat God ons vraagt respect en eerbied te hebben voor elke persoon die naar zijn beeld is gemaakt. Een laatste eigenschap van iemand die echt gelooft, dat is dat hij zich in iedere omstandigheid aan God toevertrouwt. Zelfs wanneer er tegenspoed is. We hebben een gebed van de heilige Theresia. Theresia van Jezus. Dat ons helpt om te begrijpen hoe onze relatie tot God is. Het klinkt als volgt. Laat niets je verstoren, laat niets je beangstigen. Alles gaat voorbij, God verandert niet. Geduld verkrijgt alles, niets ontbreekt. Aan wie God bezit, God alleen voldoet. Misschien hebben de mensen al deze woorden gezongen in het Spaans, nadat de turbe, nadat de spante enzovoort. Met andere woorden, wie gelooft echt in God, komt ook tot een bepaalde vorm van vreugde en sereniteit.
Espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, llena Dios tiene, nada le falta. Espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta.
En tot zover, beste luisteraars, de catechese voor vandaag in een lange reeks over de 12 artikelen van het geloof aan de hand van de catechismus van de Rooms-Katholieke Kerk. Radio Maria wenst u nog een mooie dag toe.